Ik lees voor u Genesis 27 vanaf vers 18 tot 29. Zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij. Ja, mijn zoon, zei Isaac. Wie ben je? Jacob antwoordde zijn vader. Ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten en eet van wat ik heb geschoten. Dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? Zei Isaac. En hij antwoordde, doordat de Heer, uw God, alles zo gunstig voor me liet verlopen. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. Jacob kwam dichterbij, zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jacobs stem, dacht hij, maar het zijn Esau's handen. Omdat Jacobs handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Ben je echt mijn zoon Esau? Vroeg hij nog. Ja, antwoordde Jacob. Toen zei hij, zet het wildbraad dan dichter bij me, zodat ik ervan kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te zegenen. Jacob zette het dichter bij hem en Isaac at ervan. Ook bracht hij hem wijn en hij dronk ervan. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens dichterbij, mijn zoon, en kus me. Hij kwam dicht bij hem staan en kuste hem. Toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld dat de Heer heeft gezegend. God geeft je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn. Volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, macht hebben over je moeders zonen. Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent. We zingen en luisteren nu naar het liedboek van de kerken, lied 74... Lied 74, vers 1, 2 en 3. De tweede schriftlezing is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2. Bruiloft in Cana. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. We zingen nu lied 4 en 5 van lied 74 uit het liedboek van de kerken.
Wij regelen het wel. Dat is een gevoel wat mij de afgelopen tijd begint te overvallen. Of langzaam bekruipt, moet ik zeggen. met de avondklok van 9 tot 4:30 heb ik nog meer het gevoel van wij regelen het wel, wij proberen dat virus onder controle te krijgen. En het is, lijkt net als zand door onze vingers te gaan en we kunnen het gewoon niet vasthouden, we kunnen het niet grijpen. En dan krijg je bij wij regelen dat wel en wij gaan het strak handhaven met alle inmiddels alweer leuke, maar ook schrikbarende filmpjes op YouTube die je tegen kunt komen. Denk ik bij mezelf, regelen wij het wel? Is dat niet een beetje een Jacob-ding om te doen? Begrijp me goed, even voor alle goede orde. Het gaat mij dus niet om de regels. Het gaat me niet om wat je wel of niet moet doen. Het gaat me om de gedachte erachter. Ik ga je meenemen. Een Jacob-ding om te doen. Want wat deed Jacob? Jacob had van zijn moeder gehoord dat de belofte van God was dat hij de zegen zou krijgen, het eerstgeboorterecht, niet zijn oudste broer. Rebecca en Isaac moeten dat hebben geweten, Rebecca zeker, maar die zal het zeker ook met Isaac hebben gedeeld. En Isaac bestaat het om tot het laatst toe vol te houden dat hij voor Esau gaat en niet voor Jacob. En Rebecca en Jacob die regelen het dan wel. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je een situatie waarin vader Isaac opeens doorheeft wat er gebeurt. Het is de stem van Jacob, maar het is de werkelijkheid van Esau. Het is de stem van Jacob, maar het zijn de woorden van Esau. Ben jij echt Esau? Ja, zegt Jacob. Een mensending om te doen. Dat gebeurt ook op de bruiloft in Cana. Daar gebeurt iets heel merkwaardigs. En ik begrijp, ik vond het wel grappig dat Frans dat net zei. Van, er zullen ook wel weer dingen uit voortkomen als Peter het uitlegt. Eerst maar even gewoon de hele eenvoudige situatie. Er is een bruiloft. Op de derde dag staat er. Ja, dus ook in Israël begint de week op zondag. Niet op Shabbat, dat is zaterdag. Laatste dag van de week. Op zondag, de eerste dag. Dus dinsdag is de derde dag. Waarom de derde dag? Omdat in Genesis 1 de derde dag twee keer gezegend wordt. Dat moet je maar thuis nalezen. Maar men zei dus, op de derde dag bruiloft is een zegen voor de bruidegom en een zegen voor de bruid. Nou, geweldig toch? Op de derde dag een bruiloft te Cana in Galilea. Maria was daar en ook Jezus en zijn discipelen waren genodigd. Dan gebeurt er iets aparts. En dan pak ik de tekst letterlijk. Er staat dat Maria bij Jezus komt en zegt, ze hebben geen wijn. Dan laat ik even in het midden of die wijn is opgeraakt. Dat wordt vaak gesuggereerd. Ze hebben te veel gedronken. En later zal de ceremoniemeester ook zeggen, men zet normaal gesproken eerst de betere wijn voort en daarna de wat mindere. Dus misschien hebben ze al wel gedronken. Maar er staat letterlijk, ze hebben geen wijn. Dus niet dat die opgeraakt is. Niet dat die opeens verdwenen is. Niet dat de vaten kapot gevallen zijn. Nee, ze hebben geen wijn. Even stilstaan. Want voor de mensen toen was dat een uitermate dubieuze opmerking. Stel je voor, jij bent getrouwd. Ja, dat ben je, jij bent getrouwd. Op de dag van je huwelijk, ja, hoor je opeens dat de ouderling van dienst na de kerkdienst tegen de dominee zegt, dat is geen huwelijk. Nou, ik ga niet vragen wat je dan zou voelen. Maar je zou op zijn minst bij jezelf denken, had je dat niet tegen mij kunnen zeggen? Waarom achter mijn rug om? Waarom kom je niet bij mij? Waarom nu pas, als ik al getrouwd ben? Wat is er dan met die man of die vrouw aan de hand met wie ik dan getrouwd ben? Snap je, dat soort dingen krijg je dan. Hè? Nog afgedacht van het feit dat je natuurlijk alle hakken in het zand zet en zegt, wel degelijk heb ik een goed huwelijk. Dat gebeurt er. Zij hebben geen wijn op je huwelijksdag, zeggen, betekent voor de Joden in die tijd, die gaan het niet redden. Daar zit geen leven in dit huwelijk. Dit gaan ze niet redden, want wijn was teken van leven. Op een huwelijk laat je de wijn breed stromen. Hè? Iedereen moet al die dagen, zeven dagen feest, moeten ze allemaal wijn hebben. En op je huwelijksdag al geen wijn meer hebben, dat is echt een teken aan de wand. Dit huwelijk houdt geen stand, daar zit geen leven in. Maria komt met die mededeling bij Jezus. Ze hebben geen wijn. Nogmaals, niet de wijn is op. Niet ze hebben te veel gedronken. Ze hebben geen wijn. Nou zijn we heel netjes, hè? Wij denken heel netjes van Maria. Wij denken dan dat ze dat uit barmhartigheid doet, om te kijken of op de een of andere manier Jezus wat kan regelen en dergelijke. Mag je denken hoor, daar heb ik niks op tegen, maar ik lees het er niet in. Ik lees gewoon dat je als familie aan een tafeltje daar ergens op het terras, hè, want waarschijnlijk was heel Kana uitgetrokken, je gaat gewoon bij je kinderen zitten, zo doe je dat op een huwelijk. Hè? Dan ga je ook weer een keer in familiekring zitten. En dan stoot je elkaar aan en zeg je, joh, ze hebben toch geen wijn, man. Ze hebben toch geen wijn. Want Jezus had nog helemaal geen tekenen gedaan. We lezen zelfs, Marieke ging ons daarin voor, dat het eerste teken was wat hij deed. Dus wat had Maria te verwachten van Jezus op dat moment? Helemaal niks. Dus ze gaat gewoon aan het tafeltje bij Jezus zitten. Ze hebben geen wijn. Hoe kom ik nou bij die toon in Maria's stem? Om wat Jezus zegt. Want Jezus die zegt zoiets van, wat heb ik met die opmerking? Wat hebben jij en ik gemeenschappelijk? Datgene wat jij doet, vrouw. Dat is niet denigrerend, want in Johannes spreekt Jezus vaker vrouwen aan met die uitroep, hè, met die uitspraak, vrouw. En dat klinkt bij ons wat denigrerend, maar ik denk bij Jezus niet. Dus vrouw, wat hebben jij en ik hetzelfde? Met andere woorden, wat jij van plan bent met je woorden, daar heb ik niks mee. Dat zegt Jezus letterlijk. Wat bij jou naar boven komt, komt niet bij mij naar boven. Jezus zegt het ook nog wat netter. Het is nog niet mijn tijd. Met andere woorden, dat wat jij nu behelst, dat is niet mijn core business. Daar heb ik niks. Dat is niet wat ik ben komen doen op deze wereld. Dat is niet wat je van mij kunt verwachten in deze tijd. Nou, misschien zou Jezus dat ook wel tegen je zeggen. Als je aan een tafeltje bij Jezus, wij zijn tenslotte kinderen van God, dus broers en zussen van Jezus, dat je aan het tafeltje op het feest tegen Jezus zou zeggen, ze hebben nog steeds geen vaccin. Wat zouden we dan zeggen? Het lukt ze niet om de zaken in orde te krijgen. Wij zouden dat misschien ook wel bedoelen, zoals we zo vaak tussen de dingen die we regelen, ook in de kerk, wat mot krijgen onderling, om de eenvoudige reden dat we de dingen weer niet krijgen zoals we ze willen, of georganiseerd kunnen krijgen, dat we elkaar ook aanstoten. Dan gaan we niet regelrecht naar de mensen toe. Nee, we zeggen, ach, hij denkt dat hij het weer zo kan regelen. Zij denkt dat ze het zo weer kan doen. Dat gebaar, dat is niet wat Jezus doet, zegt hij. Dat is niet mijn tijd, dat is niet mijn ding. Dat is een Jacob-ding om te doen. Een Jacob-ding is aan de buitenkant anders zijn dan wie je van binnen bent. De buitenkant is, hoe regel ik de zaken? Met geitenvelletjes over mijn huid. Met de kleren van Esau aan. Dus de woorden en de daden van een ander trekt hij aan. Maar hier diep van binnen is het Jacob. Het moet je ook opvallen dat in de zegen van Isaac, Isaac zich bijna vergist. Hij begint met de geur van het veld. Maar dat was een Esau-ding om te doen. En de zegen eindigt bij Jacob. Namelijk de akker die je bewerkt en het vee dat je weidt. Dat is een Jacob-ding om te doen. Dus Isaac remt in zijn zegen net op tijd. Dat doet Jezus in Kana in Galilea. Hij zegt, nee, vrouw, wat jij nu doet, daar rem ik voor. Dat is niet mijn ding. Maria, die pakt dat op en die zegt dan tegen de bediende, alles wat hij u zegt, moet je doen. Nou denken wij in onze standaard uitleg dat ze bedoelt van nou, Jezus die zal ons wel redden. Jezus die zorgt wel dat het feestje op aarde kan doorgaan. Dus alles wat... Maar Jezus had nog helemaal niks gedaan. Waarom zou Maria dat denken? Waarom zou ze überhaupt denken dat Jezus gekomen is om ons feestje op aarde door te laten gaan? Zou het misschien ook zo kunnen zijn dat Maria eigenlijk zichzelf probeert te redden? Ze haalde bij Jezus enigszins bakzeil. Laten we dan maar tegen de discipelen of tegen de bedienden zeggen dat ze wel naar Jezus moeten luisteren. Dan heeft ze in ieder geval iets gedaan om de situatie te redden. Heeft ze in ieder geval iets gedaan waardoor ze weer verder kan. Iets geregeld waardoor het toch voort kan. Nou, en daar stopt de bijdrage van Maria. Doet Jezus er niks? Jawel, hij doet niet niks. Het is niet zo dat als wij rondmodderen met proberen een pandemie te bestrijden, als wij rondmodderen in pogingen om bedrijven op peil te houden, om vliegtuigen te laten vliegen, om pastorale bezoeken te kunnen blijven doen, om preken te kunnen blijven houden, om diensten van zang te kunnen... Het is niet zo dat als wij daar met z'n allen in doormodderen, dat Jezus dan met zijn armen over elkaar langs de kant van de weg blijft zitten en bij zichzelf, nou zoek jij het even lekker zelf uit. Nee, de Zoon van God is onze hele wereld doorgegaan, ons hele leven. Dus hij heeft ook in de huid van Jacob gezeten toen die Esau's velletje aandeed. Hij heeft ook in jouw hart gezeten toen jij wist dat wat je regelde eigenlijk niks oploste. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. Dus hij zit ook in jouw machteloosheid. Hij laat jou daar niet in je eentje maar voorttobben op die kamer waar je geen bezoek mag ontvangen. Hij laat jou maar niet voortmodderen in je quarantaine met je gezin wanneer je afvraagt, zal ik nou bij Picnic of bij Albert Heijn boodschappen bestellen? Jezus bestelt ze met je mee. Hoe weet ik dat? Omdat hij aan de slag gaat. Er stonden daar 6 vaten. Leuke Kahoot-vraag. 6 vaten. Antwoord heb je al. 6 vaten. Er stonden 6 vaten van pakweg, ja, die maat weten we niet zeker, maar het zal iets van 40 tot 60 liter water zijn geweest. Dus zoiets was het. Maar er staat bewust bij dat het niet vaten waren voor de afwas. Het waren niet vaten om drinkwater in op te slaan. Het waren vaten voor reiniging naar het ritueel van de Joden. Wat is dat? Dat ritueel van de Joden. Het ritueel van de Joden, dat is als je een gemeenschap binnengaat, in dit geval dus een bruiloft, dat je het stof van de aarde, dus wat je meenam van je reis, dat je dat afwast. He, zoals als je naar God gaat, dan ga je door het bad van de wedergeboorte heen, dan was je als het ware je zonden af. Die reiniging, zo van, ik moet oprecht eerlijk tegenover jou kunnen staan. Ik moet af hebben gewassen wat mij van jou kan scheiden. Naar het reinigingsritueel van de Joden. Wat deden die als die naar een feest gingen? Dan wasten ze hun handen, wasten hun gezichten, wasten hun voeten. Al het stof van de aarde moest weg. Hun leven achter zich. We zijn er nu voor bruid en bruidegom. Dat deden ze. Jezus wijst op die vaten. Daarmee zegt hij tegen ons, ga eerst jezelf verootmoedigen. Begin daar. Ga niet lopen voeteren van, er zit geen leven in dit huwelijk. Begin met je te verootmoedigen. Wat wil dat zeggen? Dat je naar jezelf kijkt en zegt, ook mijn beweging, ook mijn woorden, ook mijn daden, hoe goed bedoeld ook, het is soms maar gerommel in de marge. En ik heb op die vergadering afgelopen week wel dit of dat gezegd, maar kijk je in mijn hart, dan bedoelde ik heel iets anders. En wilde ik het eigenlijk niet. En zat ik gewoon met mijn hoofd in de contramine. Ik heb wel gisteren tegen jou, mijn lieve vrouw, of tegen jou, mijn lieve man, of tegen jou, mijn kind, of tegen jou, papa, heb ik wel dit gezegd. Maar als je in mijn hart kijkt, huil ik erom, want ik wilde het niet zeggen. Ik bedoelde het niet zo, ik meende er geen moer van. Dat is reinigen. Dat je tegen elkaar zegt, we hebben het verkeerd gedaan. Dat je tegen God zegt, we maken er maar een zootje van. En als ik dan op jouw feest kom, laat ik dat dan eerst maar toegeven. Dus daar begint het, bij de reiniging van de Joden. Jezus zegt, vul die vaten met water. En schep eruit en breng het aan de ceremoniemeester. Dat is apart. Dat deed Maria niet. Maria bracht haar denken over er is geen wijn niet bij de ceremoniemeester. Niet op de plek waar het moest zijn, bij de bruidegom. Want het was de taak van de bruidegom, had hij gedelegeerd aan de ceremoniemeester, om voor wijn te zorgen. Maria praat niet met de ceremoniemeester over de wijn en kan ik wat voor je doen. Ze praat met iemand anders over de wijn. Iemand die zegt, wat heb ik met die wijn te maken? Waarom praat je er met mij over? Wat heb ik met jou, vrouw? Dat is weer een les. Praat niet over mensen tegen anderen, maar praat met mensen. Jezus doet dat. Jezus zegt tegen die bedienden, schep van dat water, breng het naar de verantwoordelijke. Dus met andere woorden, Jezus herstelt ogenblikkelijk het contact op dat feest zoals het moet zijn. Hij maakt de verantwoordelijke weer verantwoordelijk. En hij laat al die, nou excuus dat ik het nou even zo zeg hoor, al die leuteraars maar leuteren. Dat is dus ook weer het mooie. Ja, dat mag ik wel even zeggen. Dan moet je niet, precies, ja. Ik mag het van jou zeggen. Ja. Dus met andere woorden, doe niet zo'n Jacob-ding. Zo van je aan de buitenkant anders voordoen dan dat je aan de binnenkant bent. Gooi die zooi af, doe dat weg en sta recht van hart en ziel tegenover die ander. Dat is wat Jezus ons hier leert. En wees er dan ook niet bang voor. Betekent het dan dat alles wat Jacob heeft gedaan en wat Maria heeft gedaan, dat dat totaal geen nut is en dat we dat moeten wegstrepen en als zonde weg moeten gooien? Nee. God weet best zijn weg met de maatregelen tegen de pandemie. God weet best zijn weg met subsidies aan KLM en met eenzame mensen of met weet ik, daar weet God best zijn weg mee. Ook met Jacob en de zegen. Ook met Esau en zijn tweede zegen. Ook met Maria en haar, ze hebben geen wijn. Daar heeft God best zijn redenen en zijn wegen. Dus ga alsjeblieft niet elkaar veroordelen op datgene wat wij mensen doen. Maar Jezus zegt, oog in oog met degene over wie het gaat. Oog in oog met degene die verantwoordelijk is. Oog in oog, schep het en breng het aan de ceremoniemeester. Die bedienden doen dat. Die bedienden die brengen dus het water, nee, de wijn, waarvan het water eigenlijk brengen ze. Nog niet de wijn, nee, het water brengen ze aan de ceremoniemeester. Ze wisten niet dat het wijn geworden was. De ceremoniemeester proeft de wijn, wist niet dat het water was. Hij wist niet waar het vandaan kwam, zei hij. Maar één ding zegt hij wel, dit is subliem. Met andere woorden, ook al weet je, de plukken mensen vruchten van jouw oprechtheid in Christus. Voorbeeld, als mensen hier in Stedenwijk bijvoorbeeld een boodschappentas krijgen, ik noem maar wat, een boodschappentas, dan smaakt dat eten uitstekend. Ja, waarom? Ze hebben honger. Dat is logisch dat het eten uitstekend smaakt. Ze weten niet waar het vandaan kwam. Dat wordt er niet bij gezegd. Nee, het komt wel uit een oprecht hart. Dat de mensen aankijkt en zegt, jij hebt zorgen, jij hebt nood. Mag ik je helpen? Kan ik je helpen? Je hoeft je niet te schamen voor je nood. Je hoeft het ook niet terug te betalen. Je hoeft niet, nou ja, neem maar de belastingaffaire of de toeslagenaffaire. We zullen niet achteraf komen, maar jij had zelf ook die boodschappen kunnen betalen. Nu vragen we het van je terug. Nee, want dan zouden wij Jacob zijn in een Esau's huid. Snap je? Zo recht voor zijn raap leert Jezus ons zijn. En de bruidegom en de ceremoniemeester zijn dus uitermate blij met wat er gebeurt. Want er is perfecte wijn. Het feest kan doorgaan. De pandemie wordt bestreden, om het zo maar eens te zeggen. Terug naar het begin. Zij die hem aanvaard hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Het mooie is nu dat je wordt opgeroepen om te zijn als Jezus. Om zijn liefde, zijn vergeving, zijn genade, die is af en toe recht voor zijn raap. Dat hij gewoon tegen je zegt, zeg broeder, wat heb ik met jou te maken op dit moment? Datgene wat jij nu bij mij brengt, daar heb ik niks mee. Stel je voor dat je in je gebed bij God komt en zegt van, nou Heere God, wat die grapperhaus nou weer heeft besloten. Kans is groot dat God tegen je zegt, dan moet je tegen grapperhaus zeggen, niet tegen mij. Maar jij dan? Heb jij Jezus al aangenomen? Heb jij al vanuit de liefde van Christus gezien waar het leven eigenlijk ligt? Dat jij op je eigen terrein in zijn liefde de ander recht kan aankijken. Dat je de ander dienstbaar kunt zijn. Dat je je uren en je tijd kunt inzetten voor de mensen die ik jou geef. Dus als ik bij God aankom met grapperhaus. Heer God, wat heeft Vert nou weer gezegd? Dan kijkt God mij aan, die vraagt, wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet dan? Nee. Nee, maar je ontmoet wel Jan en Luc. En je ontmoet wel Henk en Merdat. En je ontmoet wel... Wees dan voor hen het licht van de wereld. En ga niet met anderen praten, achter hun rug om, over anderen. Snap je? Dus Jezus die zegt, al die hem aangenomen hebben, vanuit je hart de liefde van Christus laten zien aan de ander, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En het mooie is, de wijn die dan gaat stromen, het leven wat er dan uitkomt, dat heeft een uitstekende smaak. 1 op 1 tussen mensen of voor een hele groep. Maar de wijn die dan gaat stromen, vertelt ons over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarvan het lied altijd zegt, de wijn zal er altijd stromen. Leef alsjeblieft in deze wereld, in naam van Jezus Christus, want dan heb je macht om kind van God te zijn. Amen. Wij gaan weer luisteren, zingen, een lied, opwekking 560.